Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BCP Special Paintworks en DNA Sportswear.
Mijn naam is Niels Willemsen.
Mijn naam is Lars van den Berg. Met Niels als leek.
En Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten.
En bespreken we onderbelichte onderwerpen uit de sport.
Welkom
bij Cycling Inside.
Welkom bij de aflevering van Cycling Inside. Samen met mijn co-host Lars van den Berg en special guest Jip. Hoe is het?
Ja, blij dat ik er ben.
Ja.
Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, bijzonder. Dit keer een iets ander verhaal als normaal. Jip, we gaan dit onderwerp gaan we hebben over hersenschudding. Dus daar zijn jullie beiden, hebben daar wel een ervaring mee. Want je hebt last van hersenschudding gehad. Eventjes om resume. Hoe is het met je nu?
Ik heb er eigenlijk nog steeds wel last van, eerlijk gezegd. Het gaat steeds beter. Ik ben er nu al een tijdje uit het fietsen eigenlijk. En het gaat wel steeds beter, maar het is een lange weg, helaas. Ja.
Want je bent enige tijd geleden ben jij gevallen?
Ja, al best een tijd geleden eigenlijk.
Best een tijd geleden, ja. Hersenschudding.
Ja, hersenschudding. En ik denk elke wielrenner maakt dit wel eens mee in zijn carrière. Jij weet het ook.
Ja.
Op je hoofd vallen. En meestal heb je daar misschien 2 weken voor nodig. Doe je rustig aan.
Ja.
En dan begin je weer. En voel je ook wel weer goed. Dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt. Dat ik gewoon 2 weken er weer was. Maar helaas is dat niet altijd zo. En bij mij duurt het nu veel langer.
Ja. En want Lars, want jij... vorig jaar heb je begin van het seizoen ben je gevallen, heb je een hersenschudding. Ik heb je tijdens, want wij waren aan het verbouwen thuis, het huis van Marijn en van mij, toen kwam je voorbij met een zonnebril.
Ja, toen zeiden ze tegen mij dat het goed was om een zonnebril te dragen, maar ja, op zich, en dat ik geen televisie mocht kijken, ik weet niet hoe dat voor jou was, maar ja, geen televisie kijken, in de donkere kamer liggen, maar voor mij was dat helemaal niet het per se het probleem, of tenminste, ik ervaarde daar helemaal geen last door. Was puur gewoon duizeligheid en hoofdpijn. Ja. Maar ik ervaarde niet meer hoofdpijn als ik ging lezen. Het was gewoon puur vooral na inspanning voor mij. En uiteindelijk heeft dat best wel lang geduurd, ja. Dus dat is ook waarom we dit onderwerp gaan aansnijden. En waarom ik Jip heb gevraagd of ze erbij wilde zijn vandaag. Om gewoon iets meer kennis te delen hierover. Want dat is wat ik miste persoonlijk toen ik vorig jaar viel. Op zich, het komt regelmatig voor dat er gevallen wordt natuurlijk in het fietsen en dat je een hersenschudding hebt. Maar wat dat betreft, hoe je er mee om moet gaan, is nog veel onduidelijk. Dus ik heb wel gelukkig uiteindelijk kunnen bellen met Taco van der Hoorn. Die had ook toen een hersenschudding gehad. Die heeft mij heel erg daarmee geholpen. Maar uiteindelijk moet je het wel vooral veel zelf doen en je grens aangeven. En dat is misschien nog wel het moeilijkste van het hele verhaal. Ja. Maar dat zal nog wel voorbij komen zometeen.
Jip, jij bent nu het gast. Voor de luisteraars die jou niet kennen, wie is Jip?
Oh, zelf een introductie. Ik ben Jip, ik ben 26 jaar. En de afgelopen jaren ben ik profwielrenster geweest. De laatste jaren voor Jumbo-Visma. En wielrennen heeft altijd een heel grote rol in mijn leven gespeeld. Ik ben er nu dus even uit door een hersenschudding.
Ja. Maar niet weg.
Niet weg, nee. Maar ik ben wel, dit jaar ben ik niet onder contract bij een profploeg. Nee. Dus ik ben er echt even uit. Ik ben niet dat ik nu even... ik neem er echt dit jaar de tijd voor. Omdat ik er gewoon... Ik ben een tijd doorgegaan met mijn hersenschudding. Ik heb er heel erg mee lopen sukkelen. En dan ben ik gewoon niet de beste wielrenster. Dus ik neem er nu gewoon de tijd voor om echt te herstellen. En pas weer op die fiets te stappen als ik mezelf weer de oude voel.
Ja, want je bent 2 keer gevallen. Want je hebt de eerste keer ben je gevallen was in 2019?
Nee, 2020. Corona jaar.
Ben je gevallen? Toen ben je er eventjes uit geweest. Toen ben je weer teruggekomen. Heb je weer getraind, et cetera. En toen ben je weer gevallen.
Ja, toen viel ik redelijk snel weer toen ik terugkwam eigenlijk. Ik was toen ook... Het ging echt best wel goed hoor. Maar ik was nog niet echt volledig hersteld. Maar ik was eigenlijk weer een beetje erin aan het komen. Misschien ook iets enthousiast. En gewoon weer een foutje gemaakt. En misschien ook wel omdat ik nog niet helemaal hersteld was. Weer op mijn hoofd gevallen. Ja, het klinkt... Klinkt misschien heel stom.
Maar neem mij eens mee naar het eerste moment dat je viel. Waar was je? Wat deed je?
De eerste keer dat ik viel was in GP Plouay in Frankrijk, wereldbeker. En ik zat in de kopgroep op dat moment. En ik vliet de bocht uit in de afdaling. Dus ik zat heel snel weer mijn fiets op. Het peloton komt langs, sluit eigenlijk weer aan. En ik was vooral aan het balen dat ik niet meer in de kopgroep zat. En dat ik daar mijn podiumplek in de wereldbeker eigenlijk weg zou gaan. Ik was in topvorm, het ging supergoed en ik baalde daar vooral van. En ik voelde me wel meteen niet heel goed, maar ik krijg gewoon die koers uit.
Wat voelde je dan?
Ja, ik voelde wel misselijkheid, wel hoofdpijn. Vooral direct. Misselijkheid, ja, direct wel. Maar op dat moment overheerste vooral teleurstelling, dus dat druk je gewoon weg.
Ja.
En eigenlijk ook de dagen daarna, nou mag ik het helemaal niet serieus. Ik baalde gewoon en ik voelde me in topvorm, dus je wilt dat ook niet, weet je wel. Je zet je er gewoon doorheen.
Ja.
In plaats van dat ik dacht van, gaat het eigenlijk wel goed met me en... moet ik misschien de tijd nemen om eerst te herstellen.
Ja, vanuit de ploeg was niemand die daar echt controle gelijk op had dan. Van of je dan die hersenschudding had en wat je daarmee moest doen. En...
Nee, maar ik gaf het zelf ook niet aan. Dus het is natuurlijk lastig. Kijk, als jij je been breekt, dat is gewoon onvermijdelijk. Ja. Maar na een valpartij, dat heb je zelf misschien ook gehad. Dan gaat niet de ploeg meteen vragen van, heb je pijn aan je enkel? Heb je pijn aan je knie? Heb je pijn aan je hoofd?
Ja.
Ze gaan niet een hele check.
Ja nu... Naar aanleiding van mijn val afgelopen jaar hebben ze nu deze winter besproken bij ons wel. Dat ze dus zo'n hersenschuddingprotocol in het leven hebben geroepen.
Wat
eigenlijk ook wel gewoon, dus dat je valt is natuurlijk vaak de eerste reactie in het wielrennen van... Hier heb je fiets en ga maar door. Je hebt niks gebroken, dus de fiets op. En nu hebben ze dus een protocol opgesteld dat ze een aantal testen met je doen.
Ja.
Voordat je dus de fiets weer op mag. En dat is wel sowieso een hele goede ontwikkeling, denk ik.
En dat is in de koers?
Ja, dat moet sowieso de dokter van de koers doen. En sowieso achteraf moet de ploegdokter dan nog een keer. Dat zijn gewoon simpele testjes. Als welke dag is het hoeveel vingerstekenkop, geloof ik. Maar, en voel je duizelig. En zelfs als je dan zegt, ja, ik voel me duizelig. Dan moet ze eigenlijk zeggen van, je moet afstappen.
Maar heb je dan niet dat fietsers, of als renner zijnde, dat je dan misschien denkt van, ja, ik wil doorgaan. Zoals met jou, dat je baalt en je denkt van, ja, ik wil doorgaan. Dat je dan misschien dat kan omzeilen, of is dat echt...
Ja, ik denk eerlijk gezegd, wat ik zelf meteen denk is, als je als wielrenner valt, is niet meteen die dokter vaak bij je. Soms stap je zo snel die fiets op, dat een dokter van ploeg niet eens de kans heeft om je die vragen te stellen.
Ja, nou, zeker weten. Maar ja, nu zijn dit soort dingen wel dan denk ik belangrijk om kenbaar te maken van voel je je dus duizelig of wat dan ook. Ja, druk dan niet gewoon gelijk door. Hoe belangrijk is uiteindelijk zo'n koers? Dat is natuurlijk ook maar relatief. Maar ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat er in ieder geval steeds meer... ook vanuit de medische kant dus dat het doorgedrukt wordt, dat het toch wel belangrijk is dat er iets mee gedaan wordt.
Want hoe gevaarlijk is het als je dan doorfietst met een hersenschudding?
Nou ja,
Las?
Je ziet het met je, als je te lang doorgaat, dan kan je meer slopen dan dat je lief is.
Ja, volgens mij is het niet echt gevaarlijk, want je maakt niet per se meer kapot.
Nee.
Maar het kan er gewoon voor zorgen dat je traject veel langer duurt. Ja. Dat je gewoon veel langer je niet goed voelt en blijft sukkelen.
Ja.
En dat is... dat wil niemand. Dus het is denk ik meer bewustwording van... je hebt jezelf ermee als je op die fiets gaat stappen... met pijn in je hoofd. Ja. Nu is het misschien één koers die je niet uit gaat rijden. Maar als je doorgaat... kan je misschien wel een jaar of langer de last van hebben.
Ja, want jij bent weer teruggekomen. Dus je bent weer gaan trainen. Je hebt rust genomen. Je bent weer gaan trainen. Dat tweede moment. Wist je meteen wat er aan de hand was? Of?
Ja, ik had heel duidelijk een hersenschudding. Want ik was gewoon een heel deel kwijt. Dus ik was gewoon... buiten bus zijn, dan heb je volgens mij per definitie een hersenschudding. Ik had toen eigenlijk minder klachten dan die eerste keer. Dus, en ik beetje, mentaal was ik er ook een beetje klaar mee, want ik was net terug van die eerste hersenschudding. Dus ik dacht eigenlijk van, ik heb 2 weken heel rustig aangedaan. Ik dacht, ik heb veel geleerd van die eerste val, neem meteen rust. Maar na 2 weken, moet het toch wel weer kunnen. Want voor mij is officieel een beetje een hersenschudding klaar na 2 weken of zo. Dus ik dacht gewoon, na 2 weken op papier zetten, dan is het klaar. Ja. Ik ben er gewoon weer klaar voor. En ik ging er gewoon weer vol voor.
Hoe is die begeleiding vanuit de ploeg? Word je daarin begeleid of krijg je daar dan...
Nou, het was relatief weinig, vond ik. Maar bij ons hadden ze dus het protocol overgenomen van het rugby. En daar komt het natuurlijk ook wel regelmatig voor als je een aantal beuken krijgt. Maar ja, daar was dat protocol geloof ik na 4-5 dagen weer trainen. Dus de dokter van mijn ploeg die zei tegen mij na 5 dagen van... ja, ga maar weer op de tak zitten. Ja, en uiteindelijk had ik natuurlijk zelf moeten aangeven van ja, dit is niet de bedoeling, dit is niet echt handig. Ja, en dan, daar gaat het natuurlijk fout. Het verschilt natuurlijk zo erg per persoon, hoeveel last je ervan hebt. En er zijn mensen bij waar het inderdaad na 1-2 weken voorbij is. En bij anderen neemt het veel langer de tijd in beslag. Dus ik denk dat er veel persoonlijker moet worden gekeken dan In dat geval wanneer je weer je training hervat.
Ja, want wat hebben jullie gedaan in de revalidatie om terug te komen? Zijn er ergens bij een specialist geweest? Of is er een specialist in de ploeg die jullie daarbij ondersteunt?
Yep. Ik ben eerst bij de KNVB terechtgekomen. Die hebben echt een hersenschuddingcentrum. Waar ze testjes doen over balans, je ogen. En op basis daarvan kunnen ze eigenlijk zeggen of je een hersenschudding hebt. En ook waar je klachten dan liggen. Dus daar ben ik eerst geweest. Daar ben ik al behandeld. Dat was goed, maar ja, ik kwam daar niet helemaal van mijn klachten ook al.
Nee. Nou ja, ik ben daar ook geweest. En ik denk op een gegeven moment dat iedereen in het wielrennen wel nu een beetje die kant uit gaat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk vooral rust geven aan je lichaam. En je ziet dan wel verbetering door die testjes. Op een gegeven moment, je moet dus een basistest doen. En dan 3-4 weken later ga je weer, doe je weer een test. Kijk of er zeg maar verbetering is. Maar ja, dat is natuurlijk niet per se klachten verlichtend. Je ziet alleen een verschil. Dus ja, uiteindelijk is dat nu natuurlijk gewoon vooral tijd. Wat het herstel. Je kan wel een aantal trainingjes doen voor je hoofd. Maar het is vooral natuurlijk tijd wat voor je herstel zorgt.
Ja, en dat is misschien ook ergens een misvatting. Dat je gewoon moet rusten. Want het is... Je moet ook wel in die eerste periode rusten. Maar daarna moet je die hersenen ook weer gaan prikkelen. Ja. Om ze weer juist te trainen. Weer te laten wennen aan die prikkels. En niet meteen over die grens heen te gaan, maar gewoon langzaam te laten wennen en dat weer uit te bouwen.
En merk je dat je vanuit de ploeg, is daar druk of is daar begrip voor? Want als je een arm breekt, ziet hier, nee, je hebt je arm gebroken, maar ja, met je kop dan...
Ja, ik heb niets aan te merken op mijn ploegen waar ik toe reed. Die hebben mij echt heel goed behandeld, me alle tijd gegeven. En het is waar ik meer denk is waar misschien meer focus op kon liggen vanuit, niet per se de begeleiding van mijn team, maar... Vanuit plekken waar ik ben behandeld. Dat ik moest leren om mijn grenzen aan te voelen. Ja. Want ze zeiden dan bijvoorbeeld... ga eerst 20 minuten fietsen en kijk of het goed voelt. Maar je bent topsporter. Je bent echt heel erg gewend aan pijn. Ja, ik wist niet of het goed voelde of niet eigenlijk.
Nou ja, die definitie is heel vaag natuurlijk. Ja. Wat is dan goed? Ja.
Ja. Maar jullie hebben... Als je bij een ploeg komt, ga je even vanuit medische keuring. Dus dan in principe wordt daar... een soort van benchmark gezet van hoe goed je lichamelijk bent of wat is jouw grens. Dus op het moment dat je dan een hersenschudding hebt, dan weet je wat je afbreuk is dan toch? Of?
Maar dat is dus puur fysiek. De meeste ploegen doen dat fysiek.
Ja.
Maar die nemen niet een nulmeting van die hersentrainingjes of oefeningen die je moet doen op het moment dat je gevallen bent. En dat is super nuttig. En dat zie je ook wel steeds meer.
Ja.
Dat je gewoon op het moment dat je niet gevallen bent, je nulmeting doet. En op het moment dat je valt, doe je diezelfde testjes weer. En kun je zien of je afwijkingen hebt.
Ja.
Want nu doe je vaak als je valt pas een test. En dan kan je niet echt zien of je nou afwijkingen hebt of niet. Want elke persoon is anders. Dus er zijn geen normale waarden op zich.
Maar hoe weet ze dan dat je aan het verbeteren bent dan? Want ze weten eigenlijk niet hoe ernstig zo is dan.
Wat er nu dus gebeurt is als je valt. Dat heb jij denk ik ook gehad. Dat je dan doe je testjes.
Ja.
En na een aantal weken doe je weer die testjes. En dan kunnen ze wel verschil zien tussen die testmomenten. Dus dan kun je zien of je bijvoorbeeld na een aantal weken verbeterd bent. Maar ze kunnen niet echt zien of je weer op je oude niveau bent. Want je hebt geen nulmeting.
Nee. En Lars, hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat je weer echt op je oude niveau zat?
Nou, het hele seizoen eigenlijk niet. Ik heb wel op een gegeven moment weer gekoerst. En sommige dagen had ik wel mijn niveau. Maar de andere dag, de ene dag was ik eigenlijk goed. En dan de andere dag was ik weer heel erg slecht. Het was eigenlijk... ik ben februari dan gevallen. Toen op een gegeven moment in april weer wat koers gereden. Toen merkte ik eigenlijk al direct, dit gaat dan niet. Ik had gelijk heel veel hoofdpijn. Duizelig. En toen, mei, juni wel weer gekoerst, NK. Dat ging het redelijk. En toen heb ik wat rust genomen. Toen was ik eigenlijk wel eindelijk van mijn hoofdpijn af en de duizeligheid. Alleen toen de rest van het seizoen, ook vooral denk ik omdat ik gewoon een heel stuk van mijn basisniveau miste. Was het gewoon heel erg wisselvallig. Dus toen heb ik echt, ik heb nu deze winter 5 weken, meer dan 5 weken niks gedaan. Gewoon puur om volledig te herstellen. Ook omdat ik mentaal eigenlijk wel gewoon zo moe was van elke dag, zeg maar, mijn limiet opzoeken. Van wat gaat, weet je wel, een uurtje, gaat dat, ja of nee? Nou, dat gaat. En dan ga je de volgende dag, ga je weer fietsen en dan denk je op een gegeven moment, ja, eigenlijk gaat het niet. Maar je dacht, ja, gisteren ging het ook, kon ik wel een uurtje, dus het moet vandaag ook kunnen. En zo raak je elke dag die limiet. En uiteindelijk, aan het eind van het jaar was ik daar wel echt het beest eigenlijk gebroken van. Dus nu heb ik echt die 5 weken gepakt om gewoon mijn fiets niet aan te raken en volledig te herstellen. En nu merk ik eigenlijk wel dat het gewoon weer normaal voelt allemaal.
Hoe is dat bij jou, Jip? Heb jij, want je bent gevallen, je moet nu terugkomen, je hebt nu een jaar sabbatical. Ja.
Ja, nou heel herkenbaar eigenlijk wat, ja, wat Lars zegt.
Lars ook zegt,
want,
ja. Want jij bent, je ploeg geeft je best wel wat vrijheid. En toch ga je die tweede keer best wel snel over je grens weer heen door heel snel weer op die fiets te willen zitten.
Ja, maar dat was gewoon mijn eigen drijf. Ik wilde gewoon heel graag fietsen. Ik wilde heel graag die koersen rijden. En ik had ook het gevoel van, ja, die val was al zo lang geleden. Ik moet dit gewoon kunnen. Dus ik voelde wel dat ik tegen die grens aan zat. En dat deelde ik ook wel met mijn ploeg. Maar ja, die hersenschudding was zo lang geleden dat we niet meer... Weet je, we merkten dat mijn grenzen er sneller waren. Dat ik meer rust nodig had. Dat ik bijvoorbeeld moeite had met slapen. En daar hielden we ook rekening mee. Dat bouwden we allemaal in. Maar ja, ik had gewoon ook altijd dat gevoel dat ik heel snel over mijn grenzen ging. En alsof ik gewoon altijd op mijn tenen liep.
Ja, dus je zat eigenlijk je oude niveau heb je nooit meer echt dat jaar kunnen halen.
Ik haalde wel een redelijk niveau. Maar met veel minder training dan ik normaal deed. En ja, met veel meer rust. Want ik skipte pot ook sociale activiteiten of alle dingen om de trainingen heen. Omdat ik zo weinig energie had eigenlijk. Dat stopte ik allemaal in die training.
Ja.
Maar daaromheen kon ik eigenlijk niks meer. Dus ik was gewoon helemaal niet belastbaar.
Nee.
Maar op wiel wil je gewoon... doe je het allemaal wel. Maar het stomme was, ik haalde wel een redelijk niveau. Alleen ik voelde me gewoon echt belabberd.
Ja, je moest er te veel voor laten om dat niveau te kunnen halen.
Ja, ik kon gewoon geen normaal leven eigenlijk meer leiden. Ja, dus op een gegeven moment denk je gewoon, waar ben ik mee bezig?
Je gaat te veel over je eigen grenzen. Ja. Want dan ben je denk ik ook in grote ruimtes of snel overprikkeld dan ook in je sociale leven.
Ja, maar niet eens per se in grote ruimtes. Als ik met iemand in gesprek was of dat ik het al bijvoorbeeld pittig vond als ik voor de koers nog een voorbespreking had, weet je wel. Dat ik dacht, ik wil het liefst gewoon op bed liggen, in mijn fietskleren stappen en de koers rijden en dan weer op bed liggen.
Ja.
Een soort van, al mijn energie die ik heb, stop ik gewoon in die training of in die koers. Ja. Maar niks eromheen, want dat kost, is gewoon te veel. Ken jij dat ook? Dat je gewoon bijvoorbeeld wel ervoor koos om dan te gaan trainen of je wedstrijd te rijden, maar alle andere dingen gewoon skipte?
Ja, op een gegeven moment, wat ik zei, dat ik die koers in april deed. Toen wist ik van, ik zit nu op de grens van het kan of het kan niet. En dan kan het natuurlijk eigenlijk niet. Als je weet van, ik zit op de grens, dan zit je daar eigenlijk natuurlijk overheen. En toen ben ik die koers gaan doen. En toen ben ik eigenlijk weer 2 maanden verloren. Doordat het gewoon, ik kon denk ik wel gewoon zeg maar 3-4 uur gaan trainen. Maar ja, 4 uur koers rijden is dan natuurlijk nog wel weer even wat anders. Dus ja, dan ga je er gewoon te ver in door. En dan zet je weer zoveel stappen terug.
Ja.
En je hebt dat moment dat je zegt, ik besluit ik ga een sabbatical doen. Wie zegt dat tegen jou? Of ben je dat dan zelf die dat dan is van nu, ik moet nu echt stoppen, want anders gaat het niet goed komen? Of is
iemand dat
tegen jou heeft gezegd?
Ja, dat is een beetje geleidelijk gegaan. Dat besloot ik niet meteen. Ik besloot eigenlijk afgelopen juni in overleg met mijn coaches dat, het ging gewoon niet meer. En dat ik gewoon, we besloten eigenlijk, neem een maand rust. En kom bij, rust uit, doe even helemaal niks meer, raak die fiets niet aan. En dan kijken we weer. Maar omdat ik daar toen voor koos en eigenlijk een soort van instortte en ook dacht van het kan inderdaad zo niet langer en ik moet er iets aan doen. Ja, toen begon eigenlijk heel de soort van de revalidatie. En daar zit ik gewoon nog steeds in. Dus het was voor mij gewoon eigenlijk een logische stap om niet bij een ploeg te tekenen. Omdat ik voor mezelf gewoon merk, als ik bij een ploeg fiets, leg ik mezelf de druk op van ik heb een tijd tot, een deadline tot maart.
Ja.
Dan ga ik weer trainen. En dat werkt gewoon niet. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik heb gewoon tijd nodig om te herstellen. Ik weet niet hoe lang. En als ik klaar ben, ben ik klaar.
Hoe waren de reacties voor de rest van buitenaf? Toen je die beslissing helemaal had genomen van de ploeg en van de mensen om je heen?
Ja, de ploeg echt heel begripvol. Ik heb aan mijn ploeg echt heel veel steun gehad. Jumbo-Visma heeft me daar echt heel erg bij geholpen. En ook zelfs gepusht om dit te doen.
Ja.
En nog steeds heb ik goed contact met hun. Vraag ze hoe het gaat. En van buiten, heel veel mensen die dan bijvoorbeeld sterkte wensen. En iets wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Dat was voor mij eigenlijk een heel groot obstakel om het te delen. Omdat ik niet een soort van zielig gevonden wilde worden. Of aanstellerig of zo. Ik wilde
heel zwaar om je heen hangt, zeg maar.
Ja, dat het zo is van, Jip die een hersenschudding heeft, neemt een jaar uit. Ja, ik moest het gewoon doen. Ik koos gewoon voor mezelf. Ik moest het doen. Maar het liefst wilde ik het eigenlijk met niemand delen. Maar ja, dat werkt niet als sporter. Je bent toch publiek persoon. Ja. Je moet het wel delen.
Nou ja, het is ook je identiteit waar je afstand van neemt op dat moment. Want jij bent je hele leven sporter. Nou ja, je bent topsporter. Dan op dat moment besluit je om te zeggen van ja, ik stop. Terwijl je al aangaf tijdens die testen. Ja, ik weet hoe het is om door pijn heen te gaan. En dus dit is ook een pijn die je dan voor je gevoel kan overwinnen. En misschien daarin faalt. Voor je eigen gevoel.
Ja, misschien wel. Het voelt wel een beetje als zwak of zo. Ja. Terwijl dat is, ik leer ook steeds meer van mezelf. En denk eigenlijk wat een onzin dat zwak is. Het is eigenlijk heel sterk dat ik gewoon voor mezelf kies. En dat ik me niks aantrek van al die meningen. Nee. En gewoon denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga voor mezelf kiezen. Als ik een echte goede wielrenster wil worden, heb ik dit nodig. En weet je, ik laat ze wel een soort van zien, als ik zo meteen weer sta, dat ik de goede keuze heb gemaakt en dat ik het gewoon kan.
Ja.
Dus ja, het is ergens, dat voelde eerst al zwak, maar eigenlijk ben ik er nu wel een soort van trots op wat ik dit durf te doen.
Ja, ik vind het heel knap. Er hangen natuurlijk ook wel heel veel vooroordelen om het geval hersenschuddingen heen. Vaak word je, omdat het natuurlijk zo onzichtbaar is. En ik had zelf eerst ook altijd bij mensen die hersenschuddingen hadden, dacht ik soms van, zijn dat dan motivatieproblemen of waar komt dat vandaan? Waarom? Maar ja, het is echt je lichaam die gewoon zegt van, ja, het gaat op dit moment niet. Ja, zo simpel is het uiteindelijk. En dan, als je dus durft toe te geven dat je het nodig hebt, dat je die rust nodig hebt, dat is een knappe beslissing. Het is denk ik makkelijker om gewoon door te zetten.
Heb jij een moment gehad dat je dacht van, misschien moet ik iets langer ertussenuit gaan, Lars, dan je hebt gedaan vorig jaar?
Nou, met het NK toen dacht ik wel van, ik neem nu een langere rustperiode dan ik normaal zou doen. En dat heeft me wel geholpen. Maar eigenlijk heb ik het hele seizoen uitgekeken naar het einde van het seizoen. Dat ik wist van, nou, dan heb ik mijn vakantie. Nou ja, dat is al eigenlijk al een slecht teken natuurlijk.
Als je nu terugkijkt, wat had je anders gedaan?
Ja, ik had gewoon mijn fiets denk ik 3-4 weken niet aangeraakt. En gewoon echt ontspannen, tot rust komen. En dan kijken van, waar sta ik? En hoe ga ik vanaf hier weer terugkomen?
Ja, oké. Jip, hoe vaak denk jij nu aan je terugkeer?
Ja, af en toe. Heel eerlijk gezegd, ja, de focus ligt nu gewoon nog steeds heel erg op op ervoor zorgen dat ik gewoon weer de oude word. Dat ik van mijn klachten afkom.
Doe je daar nog speciale testjes voor of trainingjes voor? Of,
ja.
Hoe ziet jouw herstel er zeg maar uit? Hoe ga je weer helemaal herstellen?
Ja, ik ben onder behandeling bij een neuroloog. En een fysio die gespecialiseerd is. En hij helpt mij, ik ga daar wekelijks naartoe. En hij helpt mij met oefeningen die ik kan doen om voor de klachten die ik heb. Zoals oogoefeningen, balansoefeningen, dingen die ervoor zorgen. Want dat zijn eigenlijk dingen die mijn klachten onderhouden. En
wat voor oefeningen zijn dat? Kan je daar voorbeeldjes van geven? Ja?
Nou, bijvoorbeeld waar ik veel moeite mee heb, het komt ook uit de testjes, is met bijvoorbeeld convergeren. Dat is eigenlijk je ogen naar elkaar toe brengen. Iets wat je doet als je leest of als je op je computer zit of tv kijkt. En daar scoren we bijvoorbeeld heel laag op. Dus daar moet ik dagelijks dan oefeningetjes voor doen. Het is bijvoorbeeld een soort van spelletje op mijn computer. Maar ook dingen die ik gewoon in huis kan doen met bijvoorbeeld een stickertje op de muur. En dan focussen daarop.
Maar is het als jij bijvoorbeeld veel licht hebt of televisie kijkt dat je dan hoofdpijn krijgt? Of zit het niet per se daarin?
Nee, voor mij, kijk, ik ben natuurlijk nu altijd bezig. Het gaat ook steeds beter.
Ja.
Daar heb ik niet echt last meer van. Het is meer de optelsom. Ik ben gewoon nog steeds best wel snel aan mijn limiet. En dan krijg ik gewoon klachten. Dus als ik bijvoorbeeld te lang lees, krijg ik bijvoorbeeld last van hoofdpijn of pijn in mijn ogen. Of als ik te veel sociaal contact heb of te lang ga fietsen. Dat soort dingen.
Ja, want hoe ziet jouw dagelijkse dag nu eruit en qua trainen en qua sporten?
Ja, eigenlijk bestaat mijn dag een beetje, ja, ik noem het samen met mijn fysio groen en oranje activiteiten. Dus activiteiten waar ik hoofdpijn van krijg of klachten van krijg. Dat zoek ik heel de dag op, tot een bepaalde hoogte. En dan moet ik het weer laten zakken. Dus ik ga er niet meer echt doorheen zoals ik dat eerst deed. Ik ga niet
een
uur hard trainen. Ja, dat is super lastig, want dingen die ik leuk vind is bijvoorbeeld keihard gaan fietsen en lekker 4 uur fietsen en lekker bezweet thuiskomen. Dat is niet meer oranje, dat is rood. Dus ik ga een uurtje fietsen. Maar als ik me na een half uur eigenlijk al niet meer goed voel, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon stoppen. Het is gewoon echt naar mijn gevoel luisteren.
Is dat echt stoppen voor die dag? Of is dan een uurtje rust en dan laten zakken en dan weer?
Nee, dat zou het dus zijn als ik bijvoorbeeld voor rood kies. Wat ik eerst deed, gewoon 4 uur fietsen. Echt een rode activiteit. dan is het gewoon klaar voor je dag, want ben je zo erg over je grenzen gegaan.
Ja.
Terwijl als je oranje activiteiten doet, is het idee, dan doe je dus bijvoorbeeld een half uur fietsen, je gaat niet over je grens, je stopt weer op tijd, dan doe je een groene activiteit, waarin je hoofdpijn weer zakt, niet omhoog gaat in elk geval. En als dat gezakt is, doe je weer een oranje activiteit, waardoor je wel heel de dag bezig bent, en niet zeg maar één zo'n grote activiteit, wat je al je energie voor die dag opzuigt.
Ja, nu kan je veel meer je hele normale dag, zeg maar, je verspreidt je energie wat meer. En je zoekt wel wat piekjes op, maar ja, je kan daar wel de hele dag, zeg maar, doorkomen.
Ja, precies. Maar je neemt gewoon meer rust tussendoor.
Ja.
En de bedoeling is dat die oranje activiteiten steeds groter worden en dat je steeds minder rust tussendoor hebt, waardoor je gewoon weer een normale dag hebt.
Maar oranje activiteiten, als je dan in sporten met hartslag zit, wat is dan oranje en wat is bij jou groen qua hartslag?
Nou, sporten is eigenlijk per definitie een oranje activiteit. Dat is gewoon inspanning. Mijn hart, mijn klachten gaan daar niet van zakken. Dus dat is gewoon oranje. En ja, ik heb nu gewoon een hartslag. Sport is een beetje een lastige activiteit. Want met sporten wil je eigenlijk niet meer klachten krijgen. Dus dat is een activiteit waarin je hartslag, waarin je klacht gelijk moet blijven vanaf het begin. En als hij dus meer wordt, moet ik ermee stoppen.
Ja. Wie begeleidt jou nu erin? Want je noemt al wel specialisten. Heb jij vanuit bijvoorbeeld Jumbo nog iemand waar je contact mee hebt die jou begeleidt? Of wat specialisten die toegewezen zijn?
Nou, kijk, Jumbo heeft niet iemand in huis die hier echt gespecialiseerd is. Dus ik word gewoon begeleid door externe mensen die hier gespecialiseerd zijn. En ik heb wel contact met Jumbo gewoon over hoe het gaat. Maar niet, zij hebben niet de expertise zelf in huis.
Nee. Vind jij dat standaard moet worden, Lars? Dat soort type mensen in een ploeg erbij?
Nee, zolang je maar wel weet dat als het fout gaat, dat je dan mensen hebt waar je naartoe kan gaan. Dan is dat prima, lijkt mij.
Oké. Want Lars, jij gaat aankomend seizoen. Ben jij bang als je nu fietst en je valt, dat je dan weer last van je kop krijgt? Of?
Nou, ik ben dan natuurlijk weer laatst gevallen. En toen dacht ik wel van, dan zou maar niet weer raak zijn. Dat is natuurlijk gewoon een klein beetje angst, maar uiteindelijk, dat is gewoon, vallen hoort nou helemaal bij wielrennen, dat zou normaal gebeuren. En ik zou niet elke keer als ik val een hersenschudding hebben natuurlijk. Maar angst om te vallen, dat is wel iets, heeft niet per se met een hersenschudding te maken. Maar ik hoop in ieder geval niet dat ik het nog een keer mee hoef te maken.
Nee, ik hoop het ook niet. Want ik heb gelezen dat de tweede keer vaak erger is als de eerste keer. Je hebt dan twee keer gehad. Wat was voor jou, was de tweede keer echt veel erger? Of?
Nou, voor mijn gevoel was mijn tweede keer dat ik viel, had ik minder klachten. Alleen, ja, ik had eerst nog een beetje klachten van de eerste keer. Dus voor mij was dat een beetje vaag. Waar komen die klachten nou vandaan? Had ik ze nog?
Ja, heel erg dubbelop.
Ja, maar ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Want volgens mij is het zo dat je bij een hersenschudding gaat er als goed niets kapot. Dus als je nog een keer valt, maak je die nog kapotter of zo. Het is gewoon, het werkt even niet meer goed. Maar het is niet kapot, maar...
Ja, ik ben toen bij de KNVB dan geweest. En daar gaf die specialist mij wel aan dat een tweede keer... Die vroeg gelijk van, is dit jouw tweede keer hersenschudding? Dus eigenlijk zover ik weet niet. Maar wat hij zei, gaf mij wel aan van dat het dan dus... de kans is dat je er langer mee loopt en dat je er echt beter mee moet opletten. Achteraf denk ik wel... op dat moment had ik geen benul. Maar achteraf denk ik wel dat het mijn tweede keer is geweest. Omdat... we hadden dan afgelopen winter ook bij die bespreking van dat we dat protocol tegenwoordig hebben, gaven ze zeg maar de kenmerken op van wat hoort er eigenlijk bij. En toen zeiden ze zeg maar braakneigingen, misselijkheid hoorden erbij. En ik ben in 2020 een keer over de kop geslagen op het NK. Viel een jongen voor mij in de afdaling van de Van. Nou, voor de echte wielerkenners die de Vanberg... kennen, dan ga je met 60 naar beneden. Toen viel er een voor me. Toen schoot ik over de kop met mijn rug over de grond. En toen had ik eigenlijk gelijk toen ik overeind kwam, toen wist ik van, toen moest ik echt bijna overgeven. Niet per se van de pijn, maar gewoon die misselijkheid. Alleen het voordeel denk ik toen is geweest dat ik zeg maar, ik had ook mijn sleutelbeen gebroken, dat ik verplicht rust heb moeten nemen en heb zeg maar 2 weken niks gedaan. En daardoor heb ik denk ik gelijk in eerste instantie toen getackled zeg maar.
Yep. Heb jij, nadat je een hersenschudding de eerste en tweede keer, heb jij mensen gebeld die hetzelfde is overkomen in de sport of andere sporten?
Ja, ik heb wel mensen gesproken die hetzelfde hebben meegemaakt. ik vind het wel lastig, want de ervaringen zijn gewoon wel verschillend. Maar het is heel fijn als je iemand vindt met vergelijkbare klachten. Ja. Want dat is gewoon een herkenning. Want je voelt je... Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt gehad, Lars, maar... je voelt je wel een beetje gek, want je denkt bijna van... Nou, ben ik me nou aan het aanstellen, weet je wel? Ben ik psychisch nog wel goed? Want hoe kan het nou dat je zo lang klachten hebt? Ja. Dus dan is het wel lekker als je herkenning vindt in iemand. En ook misschien wel iemand vindt die zegt... Ik heb goede ervaring met die behandelaar. Ga daar eens naartoe.
Ja, oké. Okay.
En dan is het nu tijd voor de reclamekaravaan. Zoals elke week nemen wij een moment om reclame te maken voor onze partners die dit programma mede mogelijk maken. Met onder andere de mannen van BSP Special Paintwork. Bekend van spuitwerk voor fietsen, brommers, motoren en meubels. Daarnaast hebben zij ook voor jou als wielerliefhebber een specialisatie in het repareren van een gebroken carbon frame. Dit doen zij in zo'n kwaliteit dat het levenslange garantie ontvangt op de uitgevoerde reparatie. Dus voor elke reparatie ga je naar BSP Special Paintworks. Dan hebben wij als partner in deze aflevering DNA Sportswear. Dit bedrijf wordt gerund door twee bekende wielerbroers, Danny en Axel van de Tuuk. Naast passie voor fietsen hebben zij deze passie ook voor wielerkleding. Welke tak van wielersport je dan ook doet. Wat voor weer er buiten ook is, de DNA Sportswear broers hebben altijd de passende kleding. Als echt wielrennen of wielerliefhebber, ben je natuurlijk altijd op zoek naar de lekkerste koffie. Toevallig, die zoektocht is voorbij. Want koffietheewinkel.nl vind jij de allerlekkerste koffiebonen. Kijk snel op koffietheewinkel.nl voor de lekkerste koffie en thee van heel Nederland.
Jip, ben ik iets vergeten te melden over dit onderwerp? Wat jij zegt, joh, dat moeten we echt bespreken.
Ik denk dat mensen het gewoon, dat als ze die klachten hebben, je bent geen aansteller, luister er gewoon naar. Luister naar je lichaam.
Ja.
Dat is gewoon super belangrijk. En neem de tijd ervoor. Als je die eerste periode goed aanpakt, ben je echt, echt een winnaar. Want weet je, die 2 weken die je dan misschien mist, maak je daar geen zorgen om. Anders ben je er misschien jaren mee bezig.
Ja.
Luister gewoon goed naar jezelf in het begin. En je bent geen aansteller als je dit meemaakt.
Ja, ik denk dat dat... daar zijn weinig woorden aan toe te voegen. Ik denk dat dat precies de hele zaak omvat. Ja.
Ik ben wel heel benieuwd, hè. Want je hebt best wel wat tegenslagen gehad. Dat heeft denk ik ook wel best wel wat met jouw mentale weerbaarheid... Ja, denk wel iets mee gedaan. Hoe ga je daar nu mee om, zeg maar, met tegenslagen? Als je met fietsen... Ben je daar nu sterker door geworden? Of?
Nou, ik wilde dat net zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat je door die tegenslagen sterker wordt. Als je daar gewoon weer uitkomt. Ja. Ik leer heel veel van deze periode. Kijk, ik had het liever gemist, hoor, eerlijk gezegd. Maar ik koester het nu ook wel. Want ik er gewoon zoveel van leer van deze periode. Over mezelf, over mijn grenzen. Ik denk dat als ik zo'n dit van mijn klachten af ben. Dat ik echt wel een sterkere wielrenster ben als daarvoor.
Ja. Waar gaan we jou terugzien? Bij welke ploeg?
Geen idee, ik kan daar nog niks over zeggen. Wat ik al zei, ik wil daar ook helemaal geen druk of tijd op leggen. Ik ben gewoon eerst aan het herstellen en dan zien we het wel weer.
Laten we afspreken, de eerste koers die zij fietst, dat we daarheen gaan. Om te supporten.
Nou, supporten zeker weten.
Heel goed.
Leuk.
Ja. Dit was aflevering van Cycling Insight. Luis. Ik wil je wederom echt bedanken voor je openhartigheid.
Ja, ik wil vooral Jip bedanken dat ze hier over durfde te praten. Ik denk dat niet heel veel mensen dat durven te doen.
Nee.
Om er zo open over te zijn. En ik denk dat ze gewoon heeft laten zien hoe positief ze met dit vervelende verhaal omgaat. En dat ze er gewoon heel krachtig in staat. En daar heb ik alleen maar superveel respect voor dat je dat op deze manier hebt willen doen voor ons.
Dankjewel, Liep.
Dankjewel, Jip.
Dankjewel dat ik er mocht zijn.